gaan weer verder. We zijn bij Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7. Ik heb vers 7 tot met 10 vertaald. Overnieuw, zeg maar, vanuit het Grieks. Het is niet een hele chille vertaling wat ik heb gemaakt. Dus het is niet heel mooi Nederlands. Maar dat is ook niet mijn gave. Dus vergeef me alsjeblieft. Maar ik doe het wel even, omdat ik heb een vraagteken gezet bij het stukje vers 8. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Ik heb wat moeite daarmee. Waarom? Omdat ik het tegen Gods karakter vind gaan dat hij zijn zoon laat lijden. Daarmee impliciet ook ons kan laten lijden om ons gehoorzaamheid te leren. Ik vind het een hele harde methode als het gaat om opvoeding. Om je kind te laten lijden. Om het kind gehoorzaamheid te leren. Sterker nog, ik denk, als we praktisch gaan nadenken over hoe dat eruit ziet. En dus inderdaad, bij Jezus werd dat marteling en dood. Dan hebben we een probleem. We hebben een probleem met de Nederlandse wetgeving. En godzijdank terecht. En we hebben een probleem met andere passages in de Bijbel. En de oproep die Jezus doet om zelfs je vijanden lief te hebben. Als je je vijanden lief moet hebben, waarom zou je dan je eigen kind lijden toebrengen om het gehoorzaamheid te leren? Er zijn christenen die zeggen, ja maar liefde is ook dat stukje. Dat stukje is ook liefde. Ik kan daar niet zoveel mee. Ik vind dat zo'n verkrachting van liefde. Daarmee zeg je eigenlijk dus zelfs, ja dat lijden, al is het verkrachting. Daarmee leer je gehoorzaamheid. Nou, ik vind dat ziek. Ik vind dat duivels. En dan zullen sommigen zeggen, nee, maar dat is niet per se zoiets. Hè, maar dat kan ook ziekte zijn of heftige dingen meemaken. Nee, ik vind als een kind een ouder verliest of als iemand ziek wordt, een kind ziek wordt. Ik vind dat duivels. Ik vind daar niks van Jezus in. Van zijn liefde, van zijn goedheid, van vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vreugde, geloof. Ik kan het niet met elkaar rijmen. Je moet zo Jezus zijn en zijn woorden en de vruchten van de geest verbouwen om daartoe te komen. Wordt hem gewoon niet. Nou heb ik ook gezegd, want het is wel belangrijk dat met, ook al denk ik dat, dat ik kijk naar wat staat er in de Bijbel. En dan zullen mensen zeggen, ja Lijn, heel leuk voor jou, maar het staat hier wel, dus. Ik ben naar het Grieks gegaan en daar vond ik sowieso wat andere mooie dingen nog. Dus ik ga het met je delen vanaf vers 7. Die in de dagen in het vlees op aarde als een mens, sprakeloos, maar ook een olijftak van de smekende. Wij zouden dan nog het woordje was erachter plakken, omdat het dan iets mooier grammaticaal klinkt. Maar dat is cool, dat is supermooi. Een olijftak van de smekende. Nou, dat olijftakje, dat refereer je naar Noach. Noach die zond vogels uit om te kijken of er alweer land was, of er leven mogelijk was op aarde. En een van de vogels was een duif en de duif die kwam op een gegeven moment terug met een olijftakje. Dus de olijftak van de smekende. Er zijn zoveel mensen die smeken, die hunkeren naar redding, die leven in een hel. En die het zo nodig hebben dat er een olijftakje hun kant op komt. Er is hoop. Er is hoop op leven, hoop op vrede. Dat is wat Jezus deed. Hij was sprakeloos. Dat refereert ook naar een tekst uit Jesaja dat hij als een lam geslacht wordt en zweeg. Hij, kunnende de redder zijn, de redder, daar staat het woord zozo. Zozo betekent veel meer dan alleen redding. Dat is redding, genezing, opstanding, bevrijding. Er zit, nou ja, zeg maar, al het goede zou je kunnen zeggen. Er zit heel veel in, het is een prachtig woord. Uit de dood, met luid roepen en offeren, tranendruppels en gehoord zijn, ver van de eerbied. Nou, dat duidt erop hè, dat Jezus God aan heeft geroepen voordat hij gekruisigd zou worden. Dat hij gekruisigd is, dat is ver van de eerbied. En alhoewel hij de zoon was, is hij sprakeloos geweest. En heeft hij lijdend gehoorzaamd, is hij leidend voor het recht verschenen. Zou je ook in het Grieks kunnen vertalen. En perfect geworden. Dus dat gehoorzamen is niet gewoon een domweg van ik doe wat mijn vader van me vraagt. En, of in dit geval zoals het in het Nederlands er staat. Hè, van, door het lijden heb ik gehoorzaamheid geleerd. Dat staat er gewoon echt niet. Dat kan je er niet van bakken in het Grieks. Wel dat hij gehoorzaamheid heeft. Sprakeloos. En er is dus een verband met voor het gerecht verschijnen. Nou, en dat klopt weer met wat we al hebben behandeld eerder. Dat wat Jezus gedaan heeft, dat hij die aanklachten van de duivel teniet heeft gedaan. De angst voor de dood heeft verbroken. Dus dat hij de werken van de duivel gestopt heeft aan het kruis. Dat hij het rechtsgeding tegen de dood heeft gewonnen. Nou, dat komt hier dus ook weer terug in het Grieks. En perfect geworden tot elke prijs. Dus hij heeft, welke prijs kan je geven? Wat is de grootste prijs die je kan geven? Dat is je eigen leven. Dat heeft hij gedaan. Eeuwige redding, degene gehoorzamende hem. Dus degene die hem volgt, die krijgt eeuwige redding. En dat gehoorzaamheid, hebben we ook al gezien, dat is dus gekoppeld aan geloof. Heb je geloof in hem? Ga je die relatie aan? Dat is de gehoorzaamheid waar God het over heeft. Mooi is ook dat als het gaat om offers, daar komen we straks ook nog op, dat God eigenlijk al door de hele Bijbel heen mensen oproept, wees barmhartig. Het gaat me niet om die offers, maar wees barmhartig. En de eerste keer dat hij dat zegt, is tegen een koning en dan noemt hij het woord gehoorzaam. Het geeft niks om jouw offers. Ik hoef jouw offers niet. Gehoorzaamheid verlang ik. Geloof in mij. En dat geloof, dat houdt relatie in. Als je alleen bij het woordje gehoorzaamheid blijft hangen, dan krijg je een heel blauw politieachtige taakgerichte setting. En Gods relatie. Maar nogmaals, het is veel meer. Gehoorzaamheid is gekoppeld aan geloof. En geloof is gekoppeld aan relatie. En daarom is hij uitgeroepen door God als hoge priester in orde van Melchizedek. Dus, het is niet zozeer lijn die ageert tegen het karakter van God, dat hij lijden gebruikt om mensen gehoorzaamheid te leren. Dat staat er gewoon ook niet in het Grieks. Het is natuurlijk wel goed om te checken dat het niet mijn dingetje wordt. Maar dat je echt blijft onderzoeken. En de rode lijn blijft pakken. Het karakter van God erbij. En als je dan een tekst tegenkomt dat je denkt, het klopt gewoon niet met het karakter van Jezus. Dan moet je gaan onderzoeken. En vraag ze, wat is hier aan de hand? En in dit geval is het eigenlijk ook weer prachtig. Dat die olijftak, dat zoot zo. Dat sprakeloos lijden voor het gerecht verschijnen. En perfect geworden. En daarmee voor onze redding heeft bewerkstelligd. En dus heel veel meer dan alleen redding. Ja, het is te gek. En dat is het mooie van wie God is. En hoe rijk het ook is om in die grondtekst te kunnen zitten. En het is ook niet zomaar dat mensen het op deze manier hebben vertaald. Het is vaak ook gewoon zoeken van hoe hou je het kort en bondig. En doe je recht aan de grondtekst. Daarin zit ook wel visie. Nou, en hierin merk je gewoon weer een hele duidelijke visie. In de plaats van dat ze even die zin iets groter hebben gemaakt. En daarmee ook dat je de link kan leggen dus naar de versen die we al eerder hebben behandeld. En daarin zie je dus ook hoe mooi die eenheid is door de brief heen. Dat het één verhaal is. Ik ga verder bij vers 11. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf één nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor de volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen is bedoeld. We willen niet nog eens het fundament voor het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, de leer over het dopen, de handoplegging, opstanding van de doden en het laatste oordeel. We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gaven en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadige woord van God en de kracht van de komende wereld heeft ervaren, om vervolgens afvallig te worden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd. Omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Land dat de overvloedige regen opneemt en nuttige gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen. Maar land dat doren en distels voortbrengt, is waardeloos en rijp voor vervloeking en zal uiteindelijk in vlammen opgaan. Tot zover even voor nu. Als ik kijk naar 5 vers 11, dan staat er, ja, het is gewoon moeilijk te begrijpen als je doof, als je laks bent geworden voor het woord. Jullie zouden onderwijzers kunnen zijn, maar moeten nu weer onderwezen worden. In de beginstukken van de openbaring van God, je hebt melk nodig, je bent weer als een klein kind. Je bent niet vaardig geworden in rechtvaardigheid. Je hebt niet getraind. Je hebt niet getraind zodat je nu goed en slecht zou kunnen onderscheiden. Dat is wat er gebeurt op het moment dat je met Jezus leeft, op het moment dat je met de Heilige Geest samen leeft, dat je goed en slecht gaat onderscheiden. Ja, wat ik al uitleg, die Heilige Geest die een leraarfunctie heeft, zodat jij een leraar wordt. Nou is het heel kwetsbaar om te zeggen van ja, ik weet het verschil tussen goed en kwaad. Daar zit heel veel wijsheid in om dat te kunnen doen. Je hebt mensen die culturen die verschillen. En op het moment dat je gaat oordelen over een cultuurverschil, en dat ziet als goed of kwaad, dat is wat anders dan dat je kijkt naar, hey, dit is goed of kwaad in jouw leven. Daarin zijn ook universele dingen die, hè, als je iemand vermoordt, heeft dat meestal gewoon consequenties. Dat is in welke cultuur dan ook. Daar kan wel anders naar gekeken worden. Dat het in de ene cultuur in bepaalde situaties een eer is. Dat je de eer redt van de familie. Dan is er wat anders nodig dan bijvoorbeeld in onze cultuur waar die eerwraak niet er is. Ja, wat is dan goed, wat is dan fout en hoe sluit je dan aan bij de persoon? En God is iemand die ontmoet de mensen waar ze zijn. En er is nog een verschil van wat is je missie, hè? Hoe wil je mensen een stukje openbaring geven? En op welke manier doe je dat dan? Ga je kaart lopen oordelen? Oh, wat jullie doen is slecht. Ja, dan zul je denk ik weinig effect hebben. En dan zullen ook een heel aantal christenen zeggen, ja, de waarheid maakt vrij, je moet het toch zeggen. Klopt, waarheid maakt vrij. Maar ik zie een God die missionair is en die mensen ontmoet daar waar ze zijn, met ze meedenkt en hun betekenis geeft, hun eigen waarde geeft, hun leven geeft. En vanuit het gesprek dingen kan benoemen. Maar Jezus is wel iemand die dat zo zuiver kon. En de vraag is, hoe zuiver ben jij, hoe zuiver ben ik? Jezus spreekt ook, hè, van haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je de splinter bij de ander weghaalt. En als hij al zegt, ik ben gekomen om te redden, niet om te oordelen, dan is dat herkennen van goed en kwaad zeker iets wat leven geeft, zeker iets wat waarheid is, dat je waarheid kan spreken en daarmee leven geeft aan de ander. Maar dat is dus niet via de route van oordeel. Dat is de kunst. Dat is het volwassen worden in geloof, volwassen worden in je samenwerking met de Heilige Geest. Dat je goed en kwaad kunt onderscheiden zonder dat je mensen veroordeelt. Nou, dat is een hele kunst en dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat heeft oefening nodig, dat heeft gebed nodig, dat heeft meditatie nodig, dat heeft levenservaring nodig. En als ik zeg levenservaring, betekent niet van, oh, dan moet je 80 zijn voordat je het kan. Want soms kan een 16-jarige dat beter dan een 80-jarige. En maar met levenservaring bedoel ik dat je ervaring opbouwt in je leven, waardoor je dat steeds beter gaat doen. Je hebt contact met mensen nodig om dat te leren.
En daarin, als je zegt, nou, ik wil dit wel leren, maar ja, hoe kan ik dat doen als ik denk dat ik volwassen ben, maar ik weet niet of ik het goed zie. Nou, noem het naar mensen. Van, ja, het kan zijn dat ik het mis heb, maar zou het kunnen dat? Of ik zie dit, hoe handig is dat voor jou? En bied ook je hulp aan, weet je wel. Als je alleen maar als een soort heilsprofeet, of onheilsprofeet zou je dan eigenlijk moeten zeggen, gaat bommetjes legt. Dat werkt gewoon minder goed dan dat je beschikbaar bent. Of op een later moment er nog even, na de fight, flight, freeze reactie, even met elkaar over kunt doorspreken. En ook aan meedenken van, oké, hoe kan je dit patroon doorbreken? Dus ook niet alleen de boodschap, maar ook de zorg en de nazorg daarin. En het mentorschap, hè? Een leraar is niet iemand die zegt van, nou, hier alsjeblieft en succes ermee. Maar die neemt tijd voor zijn leerlingen. Tijd voor vragen die er nog zijn. Een keertje extra uitleggen. Die bedenkt oefeningen. Of die zorgt dat hij een methode heeft zodat er oefeningen zijn. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Daarvoor hebben we ook elkaar en ieder heeft zijn talent. Dus ga daar voorzichtig mee om. Maar aan de andere kant moeten we dus ook niet daarvan wegblijven. Het is wel de bedoeling dat we die kant op groeien. Dat we mensen in de vrijheid kunnen zetten. En zelf die relatie aan kunnen laten gaan met de Heilige Geest. Zodat wij die leraar niet meer hoeven zijn. Maar dat ze zelf die leraar in hun herkennen en hebben. En zelf dat geweten kunnen opbouwen. Dus dat even naar aanleiding van goed en kwaad. Het gaat dus niet om een dat niet mogen doen of dat niet oké is. Dat we bepalen wat waarheid is. De waarheid maakt vrij. De waarheid is Jezus zelf. Het gaat erom dat de bron goed is om waarheid te spreken. Als je dat doet vanuit je hoofd, vanuit dogma, ga je mensen echt niet verder helpen. Maar als je dat doet vanuit liefde, vanuit het geloof in de ander, vanuit de waarde dat je die ander ziet van, hey, maar Jezus stierf voor deze persoon. Jezus heeft deze persoon onwijs lief. En ik zie iets wat ik denk dat niet goed is. Wat deze persoon schaadt of dat deze persoon iemand anders schaadt. En ik wil dat kunnen benoemen en die persoon verder helpen. En dat is zoiets anders dan iemand veroordelen van wat een idioot die dat doet en wat slecht. En hij moest zich schamen en ik wil nooit meer iets met hem te maken hebben. En als hij niet zich nu bekeert, dan moet hij weg uit de kerk. Nee, de kerk moet juist denk ik een plek zijn waar mensen volwassen mogen worden en kunnen worden. En als het goed is, als je in een kerk komt, ben je 5 jaar later een ander mens. En weer 5 jaar later weer een ander mens. Omdat je groeit. En als mensen na 20 jaar zeggen, oh, je bent geen steek veranderd, dan heb je een probleem. Dat is niet de bedoeling. Die beginselen. In hoofdstuk 6. Dat is gewoon een interessant opzetje. Omdat je daarmee ook een stukje inzicht krijgt van waar trainden ze nou mensen op? Welk onderwijs gaven ze? En het wordt echt in een notendop even bam, 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 bam genoemd. Dit is gewoon mooi. Dit geeft weer een stukje inzicht. En ook hè, als je iemand die zich bekeert, wat zijn de belangrijkste dingen om iemand aan te leren? Nou, begin vooral met het afkeren van daden die tot de dood leiden. Jouw geloof in God. Hè? En wat was geloof ook weer? Relatie met God. De leer over het dopen en handenoplegging. Dus het belang van dopen, wat gebeurt er dan? Het belang van handenoplegging, wat gebeurt dan? Hè? Dat is zegenen, genezing. En over de opstanding van de doden, hadza, dat is ook gewoon lekker radicaal. En over het laatste oordeel. Nou, en het laatste oordeel, dat is dus weer iets om even goed bij stil te staan. Van, hey, hoe zagen de mensen het toen? Wat zegt Jezus erover? En hoe ziet dat laatste oordeel eruit? Omdat in de theologie, zeker sinds ik dacht begin 19e eeuw, is daar een beweging gekomen waarin bijvoorbeeld openbaring echt helemaal hot was. En een soort van het belangrijkste boek. En er werden allemaal connecties gelegd met de einde der tijden en invullingen en van alles. Laat dat vooral los. De openbaringen is een boek dat is echt geschreven voor die tijd, 2000 jaar geleden, om mensen te waarschuwen. Het is een soort geheimtaal om door de Romeinse linie te komen, zodat de brief toch echt wel bij de gemeente terecht kwam. En bijna alles wat in de brief staat is al gebeurd. Er zijn echt maar een paar dingen die echt over het ooit gaan. Als er geen gebroken wereld meer is, als de wereld echt definitief wordt hersteld. De opname. Het is ooit begonnen bij, begreep ik, bij een meisje die een of ander visioenachtig iets had en wat linkjes legde met Matthäus en Lucas en openbaringen. En dat is als een hype de wereld ingegaan. Maar zoals de laatste bazuin, de opname en je hoeft daar niks mee. Dat is niet bijbels. Dat is uit verband gerukt. Het neemt niet weg dat er wel af en toe gesproken wordt over een laatste oordeel, zoals hier. Alleen dan moeten we wel met elkaar goed kijken van waar gaat het over? Gaat het over de laatste dag? Als het gaat om het jodendom en het oordeel wat hun wachten. Want het jodendom verwachtte een oordeelmoment. Nou, dat is er ook gekomen. Dat is de val van Jeruzalem. En is er een oordeel op het moment dat we sterven? Of komt er ooit nog een heel groot oordeelsmoment? Nou, daar kunnen we het over hebben. Hoe ziet dat er dan uit? Ik denk in ieder geval dat je uit de Bijbel kan opmaken dat dat niet een moment is waarop iedereen één voor één voor de rechter verschijnt en dat God met zijn grote boek zit. Dat is het niet. Zeker degene die al een relatie met God hebben. Het zou ook apart zijn. Dan ben je gered. Dan ben je vrij. Dan ben je vrij van oordeel. Dan ben je licht van de wereld. En dan word je alsnog weer geoordeeld. En het wordt ook wel vaak gelinkt aan dat, zowel Jezus zegt dat in Lucas. En ik dacht dat Petrus of Paulus er ook over schrijft. Over dat je getest wordt. Van welk materiaal ben je gebouwd? En dan is de vraag, wanneer en waar word je getest? En door wie en hoezo? Want als je eenmaal overlijdt en voor de troon verschijnt, dan zou je dus worden getest van, nee, ben je hemelwaardig? Maar als ik kijk naar de roeping die God ons geeft, gaat het veel meer over hier en nu. Dat wij hier een licht voor de wereld zijn. En als wij hier van goed materiaal zijn gebouwd, dan wat we ook meemaken, dat we dat licht kunnen blijven zijn. En dat ik dan denk, ja, maar hoe logisch is het dat we hier die vuurproeven doorstaan, dat we hier onze wapenrusting goed kunnen inzetten. En dat de duivel en de demon op een gegeven moment echt denken van, ik ga geen energie meer daar aan die persoon verspillen, want het lukt toch niet. Die is gewoon, ja, dat is de grote boze wolf met drie biggetjes. Als je zo'n stenen huis hebt, je blaast je ongans, maar het gaat niet om. En ik denk dat dat veel meer het punt is wat God wil zeggen. Van welk materiaal ben je gebouwd? En bouw je huis op het zand of op de rots? Dat is ook een vergelijking die Jezus trekt. Bouw je huis van stro? Of bouw je huis van steen? En ja, een stenen huis, dat duurt langer. Er zit meer planning in, er zit meer arbeidsuren in, dat is zwaarder. Maar dan heb je wel wat. En ik denk zeker in onze maatschappij, alles wordt sneller, korter, makkelijker beschikbaar. Leren we nog echt bouwen met steen of doen we het ene strohutje na het andere, omdat we toch al geld hebben om die hutjes te vervangen. Ja, ik denk dat het daar veel meer mee te maken heeft. Dus als het gaat om laatste oordeel, kijk dan goed van, hey, waar gaat de context over? In welke tijd is het geschreven? Wat wordt ermee bedoeld? En dat laatste oordeel, Jezus die heeft in Matthäus en Lucas, wijdt hij daar echt even tijd aan. Waarom? Omdat dat beschermend is geweest, reddend is geweest. Dus het is ook goed geweest dat de andere Nieuwtestamentse schrijvers dat ook meenamen in hun onderwijs. Dat heeft gewoon heel veel mensenlevens gered. De mensen die dat niet serieus hebben genomen, er zijn gewoon echt, echt heel veel mensen omgekomen toen bij de val van Jeruzalem. Het is een van de verhoudingsgewijs zijn er toen ontzettend veel mensen vermoord. En als de waarschuwing van Jezus er niet was geweest, was dat nog veel erger geweest. Er waren veel meer mensen omgekomen. Kijken, dan zijn we gekomen. Bij, want wie ooit door licht beschenen is, geproefd heeft. Ik heb daar al eerder wat over gezegd, over dat je leeft met de Heilige Geest. Ik heb ook gerefereerd naar Lucas 12, vers 10 is dat, over de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, hier wordt dat benoemd, zo van ja, weet je, als je dat kent, als je de Heilige Geest kent, zijn wonderen kent, zijn tekenen kent, zijn relatie met jou, dat je dat kent. En dat dan niet meer serieus neemt, loslaat. Ja, hoe dan? Hoe kan je zo iemand nog een tweede keer bekeren? Dat is wat anders dan dat je in de kerk hebt gezeten en een dogma hebt aangeleerd, een hoofdreligie hebt gehad, een hoofdrelatie met God. Dat is echt iets anders dan dat je de Heilige Geest kent. Dus als je denkt van, oh, ik ben afgedwaald van God en kan ik nog bekeerd worden? Nee, want dat staat hier. Nee, rustig maar. Ga vooral terug. De Bijbel zegt ook, breng de dwalende thuis. En als jij het idee hebt van, nee, ik ben zo'n dwalende, dan kan jij dus thuisgebracht worden. Dus dit gaat dan niet over jou. Op het moment dat je die kracht van het koninkrijk hebt ervaren, dus dat jij gewoon echt jarenlang het hebt gekend van, hey, ik spreek woorden van kennis, ik leid mensen tot Jezus, ik discipel mensen, ik draag heel veel vrucht, ik heb een levende relatie met God. Ja, zo'n levende relatie, hoe stopt dat dan? Wat gaat er mis als dat stopt? Dus dit zijn denk ik wel de uitzonderingen op de regel. Maar het wordt wel weer genoemd. En dat is ook echt omdat de Bijbel daarin niet dingen achterlaat. En ook eerlijk is van, het is ook dit stukje, land dat overvloedig regen opneemt, en land dat het dus distels en doorns voortbrengt, ja, zal uiteindelijk in vlammen opgaan. Heel vaak wordt dat gelijk in het plaatje van hemel-hel geplaatst. En ik denk dat dat logisch is met de geschiedenis en het dogma van het klassieke evangelie. Maar dat het gewoon het benoemen is van het logische. Weet je, op het moment dat jij vrucht voortdraagt, ja, die vruchten dragen ook weer vrucht voor. Net zoals in de natuur dat gebeurt. Hè? Als ik een pompoen oogst en ik maak er een lekker soepje van, kan ik die zaadjes weer gebruiken om te planten, te zaaien. En dan komen weer plantjes aan en dan kan ik het jaar erop weer pompoenen eten. En van één pompoen kan ik echt mega veel plantjes krijgen. Soms te veel dat ik het niet eens in mijn tuin kwijt kan. Dat is het idee. Dat is ook wat Jezus zegt. Als één zaadje sterft, krijg je 100 nieuwe. Nou, en dat is met een zonnebloem, met een pompoen. Noem maar op. Dat is echt magnifiek. Maar op het moment dat ik een zaadje in het potje doe en er komen allemaal distels en dorens, ja, ik trek het uit en bij mij belandt het in de GFT-bak of op de composthoop. In de tijd van Jezus had je naast Jeruzalem had je een rova. En die daar verbranden ze gewoon het afval. Er was ook een fosforvuur die hield het brandende. Fosfor kan ook tegen water, dan blijft het branden. En het hield wilde dieren op afstand. Anders dan is het qua hygiëne natuurlijk ook wel een dingetje. Dus dat vuur, dat was niet alleen om de boel te verbranden, maar ook ter bescherming van de natuur eromheen en de mensen eromheen. Dieren houden over het algemeen niet zo van vuur. Dus die bleven daar dan weg. En dat het veel meer een soort logisch is van, ja, weet je, als jij je leven leidt en alleen maar in duisternis wandelt, ja, wat blijft er dan van je over? Wat breng je voort? En wie ben je dan? En mensen die zijn, de wereld is echt heel hard. Ik bedoel, zelfs als mensen wel betekenis hebben, dan nog kom je situaties tegen waarbij mensen die meer macht hebben, gewoon mensen tot waardeloos maken. En ja, dat zie je bijvoorbeeld in de slavernij, hoe hard en hoe meedogenloos en hoe mensonwaardig daar met mensen omgegaan wordt. En dat het veel meer een resultaat en consequentie is in het hier en nu wat er gebeurt, dan dat dat het eindoordeel is. En dat de Bijbel ons wil laten zien van, besef nou wat de prijs is van je eigen weggaan en in het duister leven. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, maar daartussen zit toch nog een hele hoop. Want er zijn ook heel veel mensen die echt niet alleen maar in duister leven. Er zijn mensen die gewoon goed voor hun kinderen zijn. Er zijn mensen die goed voor de natuur zijn. Die gewoon een heel mooi leven leiden. Gewoon heel lief en vriendelijk zijn. Die brengen toch ook vrucht voort. Is het omdat je dan niet in Jezus gelooft gelijk je leven niks waard? Nee, absoluut niet. Ik denk dat is ook niet wat Jezus zegt. Ik denk wel dat ook die mensen samen met Jezus nog zoveel meer zouden kunnen doen. En zoveel meer rechtvaardigheid zouden kunnen brengen. En zoveel meer hoop en heelheid. En ja, dus dat er alleen maar meer te winnen is. Maar dat God wel blij is met deze mensen die kiezen voor het licht. En daarin denk ik ook, weet je, God heeft aan iedereen een nieuwe geest en een nieuw hart gegeven. Hij heeft daar geen uitzondering van gemaakt. Het is alleen in hoeverre luister je naar die innerlijke stem. En in hoeverre herken je dat het Jezus is die in je woont. En die de Heilige Geest die jou inspiratie en input geeft om in het licht te wandelen. Weet je, Jezus is er. Het enige is dat het aan jou is om Jezus Heer te maken in je leven. Dat je erkent dat Jezus koning is en dat hij aan de rechterhand zit van God en dat hij je redder is. Dat is mooi. Maar daarmee verandert jouw leven nog niet. Daarmee kan jouw leven gewoon doorgaan zoals die is. Als Jezus echt de Heer is in jouw leven, dan gaan er dingen veranderen. Dan ga je. Het kan niet anders dan dat je patronen gaat tackelen, dat je verandert als mens, dat je mooier wordt als mens, dat je krachtiger wordt als mens, dat je nog meer bereid bent om te gaan voor anderen. En om jezelf weg te cijferen op een gezonde manier. Echt wel op een gezonde manier, niet ten koste van, heb je zelf lief en je naast als jezelf, zeg maar, dat, hè. Maar ik denk dat heel veel mensen wel zien dat er patronen zijn in hun leven die niet helemaal gezond zijn. En dat kan ook gewoon iets zijn wat je overkomen is. Bepaalde rouw of een gewondheid uit het verleden. Maar dat de confrontatie te spannend voelt, te eng is. En dat mensen daar toch voor weglopen. En op het moment dat je met Jezus leeft, dat je de kracht hebt om daar doorheen te komen. Ja, dat is waar ik al eerder over sprak, ook die genade waar je dan in en vanuit kan leven. Het maakt zo'n verschil. En het actief leven met die Heilige Geest maakt zo'n verschil. Het leven in genade, het is gewoon bijzonder. Het leven in genade is dus ook niet vergeving en daarmee is... vergeef je mij? Ja. En daarmee is alles klaar. Nee, vergeving in genade houdt in dat jij van waarde bent en de ander is van waarde. Vergeving is dan ook het bewustzijn van het duister in het licht brengen. In de relatie daarin vergeving vragen aan degene die jij kwaad hebt gedaan. Op het moment dat jij degene bent die kwaad aangedaan is en die persoon doet het niet, dan heb jij altijd nog de ruimte om die persoon wel te gaan vergeven. Om vrij te komen van die band die je niet wil hebben. Neem daar wel de tijd voor. Ga goed kijken van wie heeft welke verantwoordelijkheid gehad. Zodat je ook echt weet wat je vergeeft. Anders blijft het vaak een beetje hangen. Dan heb je iets vergeven, maar eigenlijk in diepere laag heb je niet eens kunnen pakken. Maar het maakt vergeving is wel vrijmakend en helend. En op het moment dat we dat niet, die weg niet gaan lopen, dat zorgt voor verbittering, voor vermoeidheid, voor woede, voor achterdocht, voor toch ergens altijd een zelfbescherming, muurtjes om niet weer opnieuw gekwetst te worden. En vergeving is ook erop gericht van, hey, hoe kunnen we verzoenen? Kunnen we deze relatie laten voortbestaan? Wat is dan ervoor nodig? Welke verantwoordelijkheden zijn er? Het kan zijn dat je tot de conclusie komt van, het is goed om te vergeven. Maar wij gaan niet meer een actieve relatie aan. Dat is gewoon niet goed voor ons. Dat is te kwetsbaar. Dat is gewoon stuk en niet helpend. Daarin is vergeving wel dat je loskomt van elkaar, maar het betekent niet dat je dikke vrienden hoeft te worden met elkaar. Vergeving is dus ook niet zand erover. Het zand gaat over de schuld, maar het zand, hè, daar is wel zand over, maar de zand gaat niet over consequenties. Dus als het gaat om, ook als je kijkt naar God, hij vergeeft mensen. Maar daarmee neemt hij niet gelijk in één keer zo, klap, alle consequenties weg. Hij geeft wel zijn Heilige Geest zichzelf in de handvatten om met de consequenties om te gaan. En om patronen te tackelen. En om verantwoordelijkheid te leren pakken en volwassen te worden daarin. Dus hij geeft ons de tools om dat te doen. Dus dat kan betekenen dat je, als je iemand iets verkeerds aan hebt gedaan, iets kwaads aan hebt gedaan, dat door de vergeving dat je vrij bent van relationele schuld. Dat je mag leren in de genade te wandelen. En daarin dus in je eigen waarde te leren staan. En dat God jou nog steeds onwijs lief heeft. Maar ook dat het wel belangrijk is dat je de verantwoordelijkheid pakt. Dus als bijvoorbeeld daar wettelijk gezien zelfstraf op staat. Dat je die pakt. En daar niet onderweg gaat. Daarvoor vlucht of denkt van nou dan is dat ook niet nodig. Nee, dat je zelf bewijs van gaat aangeven en zegt ik heb dit fout gedaan en dit is gewoon ziek. Dit patroon wil ik niet meer in mijn leven en ik wil hulp. En ik wil laten zien aan mijn slachtoffer dat ik mijn slachtoffer serieus neem. Dat wat ik doe dat niet kan. Maar de bron, die wortel waar dat vanuit komt, die duisternis, die wil ik uit mijn leven hebben. En dan ga je maar, weet ik veel, 4 jaar zitten. En dan neem je die 4 jaar om die wortel eruit te halen. En Gods wortels te gaan proeven, voelen. Om in Efeze en Colossense staat het ook om te wortelen. Diep in de voeding van Gods wonderbaarlijke liefde. En wat is 4 jaar op de eeuwigheid? En hoeveel rechtvaardigheid breng je in het leven van je slachtoffers door te zeggen van ik ga dit niet verdoezelen. Ik sta erachter dat deze duisternis aan het licht komt. En dan hang ik maar schaamtevol in mijn naakje aan het kruis. Maar ik weet dat ik het aan kan. Want mijn Heer heeft heeft de duivel verslagen en ik wil dat leren. Ik wil in dat leven staan. Ik wil dat hij mij voedt. Want wat ik gedaan heb is duivels. Het is niet oké. En ik wil vrij zijn van die macht. Van dood, verderf en duisternis. Waarin ik mensen kwaad doe. Weet je, en er zijn koningen geweest. Bijvoorbeeld Manasse, die heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Die heeft zijn eigen kinderen geofferd. Het is gewoon te gruwelijk voor woorden dat die man heeft gedaan. En toen hij uiteindelijk vernederd was, weggevoerd door zijn vijand, heeft hij ergens waarschijnlijk in een waar die opgesloten zat, beseft van, dit is het resultaat van mijn daden, mijn denken, mijn doen. En die heeft zich bekeerd naar God toe. En God heeft hem hersteld en heeft hem teruggebracht naar zijn troon. Echt. Het is zo, zo mooi. Hoe God mensen terug in ere herstelt op het moment dat mensen bekeren en verantwoordelijkheid pakken. Het zijn zulke mooie vruchten. En het is zo. Het toont zoveel moed en lef om dat te doen. Om te durven die schaamte in te gaan, die naaktheid. Maar hoe bevrijdend is het om duisternis aan het licht te brengen? En wat een overwinnaar word je. Als je zelfs zulke dingen kan overwinnen. Dat is superkrachtig. En het kan zijn dat je de rest van je leven er bewust van moet zijn. Van hé, maar ik moet met bepaalde dingen uitkijken. Nou, prima. Blijf in de Heer. Blijf alert. Laat de Heer Heer zijn in jouw leven. Vind je doel in Hem. Jezus is verzoener. Het is gewoon zo, zo rijk, zo mooi. Het zijn harde woorden over die distels en doorns. Maar het is echt bedoeld als oproep. Om na te denken over hoe je in het leven staat. Wat je aan het doen bent. De Hebreeën schrijver gaat verder. We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters. Maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent. En dat u gered zult worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan. Hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond. Door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens. Dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. En dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen wat hun beloofd was. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren hoger dan hij zelf, en dus zwoer hij bij zichzelf. Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenaam van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Dat is dat eerste verbond ook, hè, waar ik het over had. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. Ten behoeve van ons, hij is hoogpriester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Hierbij zie je dus ook dat de Hebreeën schrijver gewoon dingen van verschillende kanten belicht. En ook het
echt parakletos. En dat houdt er onder andere in dat je bemoedigt en vermaant tegelijkertijd. Dus dat je mensen aanspreekt, mensen weer even wakker schudt en tegelijkertijd bemoedigt. En dat hoop is een veilige en vaste anker voor onze ziel. Hoop reikt verder dan het voorhangsel. Jezus is ons voorgegaan. Een van de vergelijkingen is dat Jezus is de goede herder. Herders liepen in die tijd voor hun schapen uit. We hebben nu, als je kijkt naar de schapen en de schaapsherder met honden. Die zijn vaak achter of aan de zijkant van de kudde. En die sturen dan de honden zo. En dan sturen de honden de kudde. Dat is, ik vind dat zo mooi. Wat in de tijd van Jezus veel gebeurde was dat de herder een zodanige relatie opbouwde met zijn schaapjes, dat de schapen hem volgden. Dus als de herder op pad ging, dan waren er vaak een paar schapen die als lammetje al heel dicht bij de herder bleven. Dus die echt, zeg maar, een hyperfocus hadden op van, oh, waar hij gaat, dan moet ik zijn. Zoals kuikentjes achterin. Kippetje aanlopen en op het moment dat je kuikens hebt van één of zo en jij bent op dat moment, omdat de moeder eend er niet is, de moeder eend, dan gaan die kuikens en de ganse baby's achter jou aan. Dan zien ze jou als moeder. Nou, zo kan je ook met schapen een band opbouwen en dat van jongs af aan. En als je dan ziet hoe schapen reageren, als één schaap over de dam de rest volgt, nou, zo werkt dat in zo'n kudde. Dus dat Jezus voorgaat, dat is ook echt om voor te gaan, zodat de rest komt daarna. En daarin is ook gewoon heel veel hoop dat hij dat hij ons dat letterlijk voorleeft en dat haalbaar maakt. Waar God eerst een God was die ver weg was, waar mediators nodig waren, Mozes die ertussen moest, een hele batterij aan priesters stond ertussen, heeft Jezus ons laten zien van, hé, maar dat hoeft dus niet. Ik ga je voor. En ik laat je zien dat jij zelf een relatie aan kan gaan met God. En God met jou. En dat hij dat graag wil. Dat er geen middelaar nodig is. Als er al een middelaar is, dan ben ik het. Maar ik ben God zelf. En ik ga je voor. Ik laat je zien hoe je dit kan doen. Dat is gewoon heel mooi. Het is prachtig. En betrouwbaar. En dus ook een anker voor je ziel. Ja, dat wat ik spreek over over eigenwaarde, dat is ook wat Jezus ons wil duidelijk maken. Van weet wie je bent. Je bent een kind van God. En hij is een goede vader. Die van je houdt, die onvoorwaardelijk van je houdt. En daarmee wil ik ook afsluiten om je uit te dagen. Van, ga eens nadenken aan een dag, een week en voorlopig. Van, schrijf in je dagboekje, in je schriftje. Wat is onvoorwaardelijke liefde? Waar zie je dat? Hoe voel je dat? Hoe is dat in jouw denken? Hoe is dat in jouw hart? En ken jij die hoop, die anker? En ik zeg je daar ook mee, dat je ogen geopend mogen worden. Dat je gaat zien wie God is. Hoe onvoorwaardelijk hij jou lief heeft en hoe hij jou dat ook wil leren. Ongeacht wat je hebt gedaan. Ongeacht waar jij in vast zit. Maar dat hij dat tweesnijdend zwaard beschikbaar heeft voor jou. Om jou te gaan laten zien wat goed en wat slecht is. Dat hij voedsel voor je heeft liggen. Zodat je kan groeien als kind naar de volwassenheid toe in hem. En als je nog geen relatie met hem hebt, dat je mag gaan zien wie God werkelijk is. En wat onvoorwaardelijke liefde is. En dat jij mag gaan ontdekken en leren leven in die onvoorwaardelijke liefde. In die genade. En dat het jouw rots, jouw fundament, jouw anker kan zijn. En dat God met open armen op je staat te wachten. Die gelooft in jou. Een relatie wil met jou. Dat hij het geloof niet kwijt is geraakt. En al zijn er andere mensen dat wel in jou kwijtgeraakt. Hij is dat niet in jou kwijtgeraakt. Hij nodigt je uit. Kom en onderzoek. Kom en drink van het levend water. Kom en eet. Je moet niet. Je mag. Ik hou van je. Zo zegen ik je in Jezus' naam.